Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Een van de grootste banken van Nederland, ABN AMRO, was lang een succesvol bedrijf. Na de fusie van ABN en AMRO Bank in 1991 kende de bank een lange periode van economische voorspoed. Er volgden grote overnames in de Verenigde Staten, Brazilië en Italië. En uiteindelijk hoorde ABN AMRO bij de 15 grootste financiële instellingen ter wereld.
Heeft u de champagne al opengetrokken of gaat u dat zo meteen doen?
Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat ga ik nu wel doen.
Dat ben ik, Annette van Soest. Het is 26 september 2005 en ik werkte voor BNR als jonge economieredacteur. Op die dag sprintte ik op mijn fiets naar de Gustav Mahlerlaan aan de Amsterdamse Zuidas om topman Rijkman Groenink te interviewen. Hij vierde die dag een nieuwe aankoop en een persoonlijke overwinning. De overname van de Italiaanse bank Anton Veneta. Toen leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Maar anderhalf jaar later, in 2007, was ABN zelf een overnameprooi. Een Belgische, Spaanse en Schotse bank hadden samen ruim 70 miljard euro op tafel gelegd om ABN AMRO te kopen en onderling te verdelen. Nooit eerder werd er zoveel geld voor een bank betaald. Nooit eerder werd zo'n grote en belangrijke bank in stukken gescheurd. Hoe kon uitgerekend ABN AMRO zelf slachtoffer worden van een overnamestrijd? Wat ging er achter de schermen mis bij de bank? En hoe belandde het stukje bank dat in handen kwam van het Belgische Fortis een jaar later uiteindelijk in handen van de Nederlandse overheid? In deze aflevering nemen we je mee terug naar de val van ABN AMRO. En gaan we, met behulp van het BNR-archief en mijn gasten, terug in de tijd om een antwoord te vinden op die vragen. Dan doe je dat niet zonder Jeroen Smit, auteur van het boek De Prooi over ABN AMRO. Ook de gast Jan de Wit, oud Tweede Kamerlid voor de SP en voormalig voorzitter van Commissie de Wit, die onderzoek deed naar de overname en de nationalisatie van ABN. En tot slot Corné van Zijl, beursanalist bij Cardano en natuurlijk vaste stem bij BNR. Het vervagen van de oranje gloed bij Blauwe Zwaan KLM, de transformatie van ABN AMRO van jager naar prooi, de val van Haagse kabinetten en het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is een hoop gebeurd, met de hoogste bomen in Nederland. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd en waren we er ook in veel gevallen bij.
Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog iedere dag te maken met enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit.
Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen.
VND krijgt definitief geen doorstart. De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd tot een akkoord te komen met de potentiële koper.
Ik ga geen interviews geven over het verleden van ABN AMRO.
Ik kan me goed voorstellen dat ze bij werknemers bij KLM in Nederland, dat ze zich grote zorgen maken.
Maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Air France.
Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide eraan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. ABN AMRO, van jager naar prooi. Even een rondje. ABN AMRO, die overnamestrijd. Wat is jullie het meest bijgebleven van dit dossier? Als je één ding moest noemen. Jeroen.
Jeetje. Ja, dat is toch de hele grote les. Die daarna in die crisis van 2008-2009 ook zich manifesteert. De hele grote les dat dit soort instituten, dit soort banken, systeembanken, die in het systeem belangrijk zijn, dat het geen gewone bedrijven zijn. En op het moment dat die zich gaan gedragen als een gewoon bedrijf in de zin van, we zijn beursgenoteerd, we moeten winst maken, de concurrentie verslaan, risico's lopen, et cetera. Deze instellingen, op het moment dat het misgaat, moeten worden gered met belastinggeld. Moeten worden gered met belastinggeld. Op het moment dat je leiding geeft aan zo'n instituut, waarvan je weet, uiteindelijk als het misgaat, word ik gered, worden we gered met belastinggeld, zorgt voor fout gedrag. En wat ik me in die tijd enorm realiseerde, is dat de top van ABN AMRO bestond eigenlijk uit, nou, de raad van bestuur, en dan hebben we het over de rond de eeuwwisseling, zou ik maar zeggen, uit 6 identieke mannen. Met een identieke achtergrond. De een was lid geweest van het koor in Utrecht, de ander in Leiden, bij wijze van spreken. Keurige mannen hoor, echt hoog opgeleid. Met eenzelfde achtergrond, dezelfde sfeer. En die moesten een wereldbank runnen. En die geloofden in hun eigen succes. Waren er ook van overtuigd. Waren gestopt met luisteren. Dat is vaak wel iets wat vaak gebeurt met mensen die heel succesvol zijn. Dan stopt het luisteren. En dat zag je heel expliciet bij die bank. En de ondertitel van het boek is ook: Blinde trots breekt ABN AMRO. En dat heb ik toen meer. Dat is iets wat ik daarna ook heel veel heb gerealiseerd. Dus een van de allergrootste problemen is het totale gebrek aan luistervaardigheid, empathie, de ander naast je uitnodigen. En bij die bank zag je dat het allemaal in dezelfde hoek zat. Mannen die elkaar in het gelijk bevestigden, constant, de hele tijd. En niet meer zagen dat de wereld aan het veranderen was. En dat ze langzaam zeker veranderden van een jager, een succesvolle grote bank, de bank, in een prooi.
Jan de Wit, wat herinner je jij nog uit die tijd?
Ik heb vooral achteraf natuurlijk te maken gehad met deze hele kwestie van ABN AMRO, het consortium. Dat in 2007 de zaak overnam en daarna dus de nationalisatie, om het zo maar even te noemen. Dus vooral achteraf en wat eigenlijk misschien wat ongenuanceerd, maar toch vooral bij mij opvalt is, en dat was toen ook zo, dat het er blijkt dat die gebeurtenissen als het ware het kabinet en de bank zijn overkomen. Dus geen duidelijke strategie, geen duidelijke regie ook, maar ad hoc proberen te reageren.
Maar dat is toch altijd zo in een crisissituatie?
Ja, maar je zou kunnen voorstellen, en dat is ook een van de aanbevelingen die wij gedaan hebben destijds. Zeker een Nederlandse bank, maar ook het kabinet moeten zich juist voorbereiden op een crisis en moeten daar ook, als het ware, ja, het klinkt wat saai, maar draaiboeken voor hebben. Zodat je in ieder geval weet wie welke rol speelt en je niet verrast wordt door de ontwikkelingen zelf. Maar dat je toch probeert daar greep op te hebben. En dat valt mij nog steeds op, dat het eigenlijk, neem maar de nationalisatie. Bos is gewoon op enig moment, 3 oktober, is die naar Brussel gegaan. Onuitgenodigd. Zomaar. Van daar gebeurt wat, daar moet ik naartoe. En dan werd hem netjes in een kamertje gezet. Ik kon niet naar de voetbalwedstrijd kijken. Ik weet niet welke wedstrijd het was. Maar hij kon, dat heeft hij ook verteld, als zeg maar voor de commissie. Ik heb daar de voetbalwedstrijd zitten te bekijken. En wist dus absoluut niet wat er gebeurde op dat moment.
Met Fortis en met die onderdelen, ja, die ze eruit moesten tillen.
En welke plaatsvinden. Want ja. België was er. Hele termen, die was er op uit om Fortis voor België te behouden.
Ja.
En Bos en Wellink wilden natuurlijk ABN AMRO overeind houden. Maar dat is allemaal wat amateuristisch gelopen. En het is wel degelijk zo dat je dat zeker kunt vatten in allerlei scenario's en aan handboeken. En dat is ook een van de aanbevelingen nogmaals die we gedaan hebben.
We gaan dat zo meteen ontleden. Nog even naar Corné, want jij was toen ook bankier. Waar was jij toen werkzaam? SNS?
Nou, bankier, dat klinkt daar al gelijk zo
besmet,
zeker in deze discussie. ik was eerst analist en vervolgens was ik belegger bij SNS Asset Management, inderdaad. Dus ik heb het in vele fasen meegemaakt.
Ja. SNS ook. Moest ook gered worden op een gegeven moment. Ja, jullie zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Of nou ja.
Ja, SNS zat wat later in het schuitje. Ja. Maar de ondergang was des te dramatischer, moet ik zeggen.
Maar wat herinner jij je nog van die hele overnamestrijd rond ABN AMRO en daarna ook nog eens de nationalisatie?
Nou, het eerste was eigenlijk de oorzaak daarvan was eigenlijk het succes van Rijkman Groening, dat hij Bouwfonds op tijd had verkocht, dat hij LaSalle op tijd had verkocht. En dat was eigenlijk ook de belangrijkste reden waarom de winstgevendheid zo achterbleef. En dat iedereen maar zat te klagen. En dat geeft niets als het niet al te lang duurt. Maar dat duurde jaren en jaren en daardoor werden ze de overnameprooi. En vervolgens, ja, toen de hele overnamestrijd begon, dat het ongeloof dat het zo groot was en ook dat alle schulden die daarvoor werden aangegaan gewoon voetstoots werden aangenomen. Ja, natuurlijk kan Fortis zo'n bank overnemen. Dat is geen enkel probleem. En dat financieren ze wel, want dat verdienen ze wel terug. Maar die tijd was ze dus niet gegund, want daarna kwam de bankencrisis. En het besef dat het niet was dat zulke grote partijen ook om konden vallen. En dat is uiteindelijk wel gebeurd.
ABN en AMRO Bank fuseren in 1991. Rijkman Groenink treedt toe tot de Raad van Bestuur en wordt verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten. In 2000 volgt hij bestuursvoorzitter Jan Kalf op. Groenink wil dat ABN AMRO tot de top van Europa behoort en dus begeeft hij zich op overnamepad. Waren alle banken destijds op overnamepad of was dat uniek voor ABN AMRO?
Nou, binnen Europa zag je dat besef meer bestond. Alleen was er toen nog heel veel verschil tussen. Nou, je kon niet zomaar een Franse bank overnemen. Je kon ook niet zomaar een Italiaanse bank overnemen. Dat kostte enige moeite. Ja, ja. Dus dat besef was wel algemeen aanwezig.
Ja, maar ze wilden echt. Dus na de fusie ABN AMRO lag eigenlijk de vraag op tafel: als die integratie is voltooid, dan gaan we vervolgens een grote Europese partij overnemen. Want we willen echt in de absolute top. En je moet je voorstellen, wat ik me nog herinner in de reconstructie, tijdens de bijeenkomsten van raden van commissarissen, lag er steeds een lijstje op tafel met 10 of 20 banken erop in market cap. Hè. Want de strategie van Groenink, in die tijd was het zo, en we gingen er allemaal in mee, hè, inclusief de Nederlandse bank, moet ik er even bij zeggen. Het gaat om de koers, het gaat om de marktwaarde. Hè. Dus iedereen was gefocust op het
creëren
van aandeelhouderswaarde versus klantwaarde. Hè. Dus dat is de. Hè, nou, en dus hoe groot zijn we? En er werd steeds uitgerekend, we zijn 30 miljard waard of 50 miljard waard, hè, afhankelijk van die koers natuurlijk. En dan stonden de banken die groter waren bovenaan dat lijstje. Daar moest je voor oppassen, want die konden jou overnemen. Die hadden een grotere market cap. En dan stonden er een lijstje onder. Die banken waren kleiner. Danske Bank, Krediet Lyonnais. En die kunnen we overnemen. En dan ging het in discussie vaak over, zullen we, hè, wat kunnen we doen? En wat betekent dat? Dus ze waren constant bezig die fantasie ook te voeden. Maar goed, dat is. Groenink heeft verschillende pogingen gedaan. Ook weer tot chagrijn overigens van zijn evenknie in de Raad van Bestuur, Wilco Jisco. Dat was de zakenbankier. Die irriteerde zich mateloos aan het feit dat Groenink op pad ging. Want hij was de zakenbankier. Nou, die twee die konden elkaar op een gegeven moment niet meer lucht of zien. Daar is heel veel misgegaan.
Ik heb nog een goede herinnering aan een gesprek tijdens het diner. Ik zat toen naast Rijkman Groenink. En dan zei hij, weet je dat onze beurswaarde nu groter is dan dat van Deutsche Bank? En ik denk, ja, dit is wat die man drijft.
Het was gewoon continu een wedstrijdje verpissen. Ja, dus is de grootste?
Ik hecht er wel aan. Hè, we zijn allemaal kinderen van onze tijd. Iedereen deed daar aan mee ook. Weet je, het was echt iets in die tijd. Shareholder value, dat was de heilige graal. Daar moest je bij zijn. Daar moest je scoren. En daar hebben ons en ik zei ook de toezichthouder, de Nederlandse bank. Hè, iedereen was daarmee bezig. En pas later, na de financiële crisis, kwam het besef van, maar dit klopt helemaal niet. Zeker niet voor dit soort banken.
Groenink besloot dus zich te richten op de zakelijke activiteit of de zakenbank. Wat bracht hem tot dat besluit?
Nou ja, Wilco Jisschoort was daar natuurlijk de grote man. Hè, en er was de fantasie. Het was ook weer in die tijd. Hè, dat waren de big swinging dicks, de masters of the universe. Die bankiers die mega deals deden en dan 3, 4, 5% van de kosten van die deal als fee kregen uitgekeerd. Vaak tientallen, soms honderden miljoenen. Dat waren enorme verhalen waren dat. En had je de Goldman Sachs en Morgan Stanley. En dat was zo'n fantasie van wij kunnen de Europese Goldman Sachs worden. En dat gaat heel veel geld opleveren. Daar kunnen we marge maken. Want in de rest van bankland is de transparantie ingegeven. Hè, op rentes kan je het niet meer verdienen. Hè, dus de toegevoegde waarde zit hem op onze slimheid. Hè, wij kunnen die sommen maken die andere niet kunnen maken. Nou, daar zette Jisschoort met name op in. Die moest daar enorme investeringen doen om de beste bankiers in te huren. Die vroegen alleen al om te tekenen vaak een miljoenenbonus, gewoon om de handtekening te zetten. Dus, nou ja, die kosten liepen alsmaar op. En de inkomsten, maar Corné heeft er volgens mij nog mooi in een grafiekje gezet laatst, die vielen enorm tegen. Het lukte gewoon niet om die grote deals binnen te halen.
Maar je had in die tijd ook al. In Amerika was na verloop van tijd het probleem met de hypotheken. Hè, grote problemen. Maar wat precies wat je zegt, is dat die banken een soort geïsoleerde grootmacht dreigden te worden. Hè, die producten die ze maakten, met securitisaties heette dat. Dat waren producten van ordners. 1000 bladzijden bij wijze van spreken om te bevatten wat dat product nou was. En daar werd allemaal in gehandeld.
Ja.
Dat waren samengestelde producten. Dat kon bijna niemand meer.
Leningen allemaal in stukjes gehakt, doorverpakt weer in pakketjes.
Ja. Slecht en goed door elkaar. En dat werd allemaal met elkaar verhandeld. Waardoor die onderlinge verbondenheid ook een groot probleem werd na verloop van tijd. Maar het was een soort aparte wereld. En dat hebben ze ook heel erg uitgestraald. Wij als bankiers zijn als het ware de top van een land of van de wereld. En dus heel erg ongenaakbaar in feite. En daarbij passende beloningen die ze opstreken. Het was gewoon een ontwikkeling die helemaal uit de klauw is gelopen, zou je kunnen zeggen.
Ik wil even terug naar die overnames van ABN AMRO. Die agressieve overnamestrategie. Corné, voegde die overname van Anton Veneta nou echt iets toe aan ABN AMRO?
Nee. Ik weet nog heel goed dat we begonnen over de synergie-effecten. En toen begonnen ze over wat IT-systemen. En we kunnen samen goedkope papier inkopen. Dan gaan gelijk alle alarmbellen af. Als dat de synergie-effecten zijn, dan zijn er dus geen synergie-effecten. En is het alleen maar een ego-dingetje. En dat was het ook. Dus wat dat betreft, hij kon weer een stip op de kaart zeggen van oké, dit is ook ABN AMRO. En dat was dan ook de enige toegevoegde waarde. Voor de rest, voor aandeelhouders was er ook niks te behalen. Want ja, als je twee banken naast elkaar laat staan en je kan niks integreren, heb je ook geen toegevoegde waarde van zo'n overname.
Hoe keek men internationaal toen naar ABN AMRO, Corné?
Nou ja, als een bank met grote ambities, maar het niet leveren. De winstgevendheid bleef dus sterk achter. En dus iedereen zat eigenlijk de hele tijd maar te klagen. Belegging was het eigenlijk een beetje een zwak jongetje van de klas. Kijk, in Frankrijk kon je supermarges halen op je consumentenbusiness. En in Spanje kon je dat ook. Hier kon dat niet. Dit is echt. Dat was dus de basis van de Nederlandse bank. Daar waren de marges beperkt en de kost-inkomratio, dus hoeveel kosten je maakt ten opzichte van je omzet, als je in bankentermen mag spreken. Maar dat was altijd te hoog. Die bankiers bij ABN AMRO verdienden altijd te veel geld. En daardoor waren ze dus nooit in staat om echt structureel winstgevend te zijn. En dat was echt een probleem. En zo werd ABN AMRO ook als gezien. Nou, niet echt de beste belegging die je kon hebben. Voor zover banken al een goede belegging waren.
Jeroen, hoe ging het er in die tijd aan toe in de bestuurskamer bij ABN AMRO? Want je zei daar net al wat over. Er was strijd, die konden elkaars bloed wel drinken. Jiscoot en Groenink.
Ja, uiteindelijk, die twee hielden elkaar een beetje in evenwicht. Op een gegeven moment, zo heb ik het gereconstrueerd, moet ik er natuurlijk wel bijzetten, wilde Groenink ook afscheid nemen van Jiscoot. Spreek nu over 2004 uit mijn hoofd nu. En toen is de Raad van Commissarissen daarvoor gaan liggen. Ze zei van, nee, dat kan niet, want die Wilco Jiscoot, dat is de zakenbankier van Nederland. Daar gaat hij bij ING aan de slag. En als iemand deals kan binnenhalen, is hij het. Nou, dus dat is natuurlijk ingewikkeld. Hè? Want dan ontstaat er een situatie dat je hebt een bestuursvoorzitter en je hebt een tweede man in die raad van bestuur waar die niet bij kan. Ja, zo heb ik het gereconstrueerd. En dan ook binnen die bank ontstaat dan ook spanning van wat is nou onze koers? Want Groenink was geen zakenbankier. Groenink had daar niet zoveel mee. Die vond dat een hoop geblaat en gepraat. Dus vanaf dat moment zie je twee kapiteins op één schip. Nou, dat is een klassiek recept voor een
ramp.
Voor een drama. Hè? Want die trekken dan aan hetzelfde stuur. En ja, en verder, nou, wat ik net al zei, de sfeer. We hebben net al iets over gezegd. Als je heel erg gelooft dat je bijzonder en goed bent en dat je de bank bent, dan is de ruimte op reflectie. Hè, ondanks alle analisten, iedere vergelijking die toen al werden gemaakt, van kijk naar de cost-income ratio, hè, van de bank. Die was altijd zo'n beetje de slechtste van de Nederlandse banken. Die vielen altijd tegen. Dus maar ja, daar werd dat, op een of andere manier kwam dat niet binnen. Je had de ING, dat was de Witte Sokkenbrigade. Binnen ABN AMRO werd er zo over gesproken. Ja, de Witte Sokkenbrigade.
Wat betekent
dat? Witte sokken, ja, dat is, ja, dan heb je het niet begrepen. Als je witte sokken aan hebt, dan doe je op de tennisbaan doe je witte sokken aan, maar niet op de bank. Nou, dat is één. En bij de Rabo doen ze iets met boeren. Hè? Ook zo'n soort houding. En Fortis, wat is dat? Ja. Dus ja, er is maar één bank. En dat is de bank. En dat zijn wij. Nou, dat, als je daar, en dat is fascinerend. Hè, daar houden we natuurlijk ook van. Om daarin te geloven en met elkaar. Ja, daar is die bank natuurlijk. Heeft er nooit aan kunnen ontsnappen. Aan die zelfgenoegzaamheid in die tijd. Die blinde trots.
Groenink krijgt de bank niet onder controle. Eind 2007 ziet de topman geen andere oplossing dan een overname van ABN AMRO zelf. ABN AMRO hoopt in eerste instantie op een fusie met ING en daarna met de Britse bank Barclays. Groenink maakt ook een deal met die laatste. Maar aandeelhouders kiezen voor het hogere bod van het bankentrio Fortis, Banco Santander en Royal Bank of Scotland. Wat vormde het omslagpunt? Wanneer werd ABN AMRO tot dan toe dus jager zelf prooi? Is daar een heel duidelijk moment voor aan te wijzen?
Ik heb wel één moment. Dat is TCI, de Children Investment Fund. Schitterende naam voor een hedge fund, waar ook een deel van de opbrengsten naar kinderen ging die het moeilijk hebben in de wereld.
Maar, klinkt sympathiek, maar ze waren meedogenloos.
Nou, ze waren ja. ook, maar goed, maar wel van een soort Robin Hood-achtige meedogenloosheid. Mm-hmm. En die hadden op een gegeven moment 1% van de aandelen verworven en daarmee het recht om op de agenda zaken te agenderen voor de aanlaarsvergadering. En wat ik me nog herinner is in die tijd die benoemde gewoon van deze bank, die doet het niet. Dat werkt niet. Jullie moeten dingen gaan verkopen. Okay. Hij moet opgesplitst worden. Stop er maar mee, deze flauwekul. En die Chris Hone, zo heette de voorman, die bracht het onder woorden. En toen opeens, wat in dat grafiekje van jou zo duidelijk werd, werd dat heel duidelijk. Van jeetje mina, naar buiten kwam van die bank doet het niet goed. Doet het heel slecht zelfs. Nou, en dan ontstaat dat gevoel van als we niet oppassen worden we overgenomen. En toen is Groenink op zoek gegaan, eerst bij ING langs geweest. Hè, van kunnen wij samen? Nou, dat is een heel goed, ook op
kom ik zo.
Vlak. En toen kwam hij uiteindelijk bij Barclays uit, bij John Varley. April 2007 was toen de grote aankondiging voor mij een reden om dat boek te gaan schrijven. Van we gaan een merger of equals heette dat, maar Barclays was veel groter. We wisten allemaal dat is het einde van ABN AMRO. Nou, dat is het begin geweest. Later kwam dat trio om de
kom ik zo nog op. Herinner jij je nog een omslagpunt? Want je zei, ik hield me daar toen niet heel erg mee bezig. Maar merkte jij iets?
Nou, wat Jeroen ook zegt, die brief van dat Children's Investment, dat heeft wel impact gehad. Ook in de Tweede Kamer, dat weet ik ook nog wel.
Wat voor impact?
Nou, het idee was van, waar bemoeien die zich mee? Die komen aan onze bank. En toch het idee van, en dat was ook bij Wellink en dat was ook bij Bos, toch het achterliggende idee van we moeten inderdaad zorgen dat de bank overeind blijft en dat wij hier niet op in hoeven te gaan. Dus dat was toch wel een klap, een schok eigenlijk op dat moment.
Eigenlijk vanaf de val van de muur in de jaren 90 en het begin van dit millennium. Heerste ook in Den Haag in de politiek een houding van laat de markt zijn werk doen. He, dus de afstand tussen de markt en ook tussen dit soort banken en de politiek. He, op handelsmissies ging ABN AMRO vaak niet eens meer mee. Want die vond Nederland sowieso ook te klein. He, maar de politici, dus er was ook de afstand tussen de politiek, tussen het Haagse en de bank, is in die 15 jaar tijd ook enorm groot geworden.
Ja.
He, vanuit het besef van het is niet onze rol om die bank iets te vragen of op te leggen.
Ja. Overigens kwam daarbij het aparte probleem van dat een heleboel dingen die er rond de banken gebeurden en die Wellink wist, hij niet kon vertellen aan de Tweede Kamer vanwege de toezichtsvertrouwelijkheid, heette dat moeilijke woord. Dus er gebeurt heel veel met de banken, maar je kunt niet alles open en bloot op het moment dat Wellink in de Tweede Kamer zegt, nou de koers van ABN AMRO, dat is...
Nee, daar heb je al een probleem.
Nou, dan gaat hij dus.
Dat kan de centrale bankpresident natuurlijk niet zeggen.
Dus de Kamer zat ook in een moeilijke positie. Ja. Dat is steeds het probleem geweest. Hè, dat niet alles aan de bank verteld kon worden. Maar je kunt natuurlijk altijd vertrouwelijk de Kamer inlichten. En ook dat gebeurde heel weinig en veel te laat.
Hoe gaat zo'n fusie in zijn werk, Corné? Wat weten we daarvan?
Nou ja, moeizaam. Enerzijds omdat je dus een groot bedrijf in drieën opsplitst. Die wordt uit elkaar getrokken. Nou is het wel het voordeel dat er eigenlijk... Dat is eigenlijk ook kern van het probleem. Dat er nooit echt sprake was van integratie. Want Banco di Brasil kon je er gewoon afhalen. Antofeneta kon je er gewoon afhalen. Zonder enkel probleem. Wat wel aangeeft dat van al die integratievoordelen er geen sprake was. Maar dan moet het worden opgesplitst. Wie krijgt welke kosten? Wie krijgt welke delen van de bank? En dat is een dat zal echt maanden geweest zijn om precies te bepalen wie wat gedaan heeft. Ja, als ik het zo achteraf bekijk en als ik het zo ook in mijn aantekening terugkijk, dan zie ik wel dat Fortis als onderliggende partij wel de restjes toegespeeld kreeg die eigenlijk niemand wilde hebben. En dat dat was denk ik de kern van het proces.
Je hebt een boek bij je, een ja. aanschrift of een aantekenboek. Ja, ja, dat is een flink schrift.
Ja, inderdaad. Ik ben blij dat ik mijn archief eens een keer kon raadplegen. Ik heb alle aantekeningen van alle meetings ooit gewoon allemaal bijgehouden, opgeschreven. En dan zie je de
lees eens wat voor.
Even
waar
kijken.
Valt je over?
Oh ja, wat kregen ze? De commodity finance, de commercial banking, de credit finance, de leasing. Maar ja, die was eigenlijk niet eens genoemd. Want iedereen dacht van ja, wat moeten we nou met leasing? Dus niemand wilde leasing hebben, dus kreeg Fortis het maar. Om maar zo'n voorbeeld te noemen.
Ja.
Het is wel belangrijk om op te merken dat Groening altijd tegen deze deal is geweest.
Zeker.
Ja, Groening vond het helemaal niks. En het was Jisco's vooral. Hè. Die zei, we moeten gewoon voor de maximale opbrengst voor de aandeelhouder gaan. Ook goed voor de eigen portemonnee, want ze hadden allemaal opties en aandelen, die bankiers. Miljarden uitgekeerd. Maar Groening heeft altijd gezegd, van het wordt niks. Dit gaat niet lukken. Want, en met name over Fortis was hij heel kritisch. Hij had een scherp oog voor. Die zei, die kan dit helemaal niet dragen. Bleek later dus ja, ook. Ja. Dus Groening heeft er altijd voor gewaarschuwd.
Ja.
Maar uiteindelijk had het beter geweest, ook voor Nederland, als je dus een Anglo-Saxisch-Nederlandse bank had gehad, die best wel groot was geweest. En met relatief weinig risico of exposure naar die hele housingbubbel in Amerika.
Dus maar was het met Barclays dan wel
Barclays,
gelukt?
Ja. Ja. Dat wordt wel gezegd. Dat Barclays een betere positie had. En dus ook een betere kandidaat geweest was.
Ja, en toch gingen die aandeelhouders gingen weer voor het grote geld. Ja,
daar zou er niet veel over gebleven zijn.
Nee, maar goed, dat is speculatief. De Barclays is een stabiele bank nog steeds, relatief. En RBS was natuurlijk een zootje, heel snel. RBS kreeg die zakenbank met alle grote issues, tientallen miljarden. Ja. Maar goed,
de Royal Bank of Scotland,
ja.
Maar vergis je niet dat voorafgaande aan die fusie door dat consortium is Nederland natuurlijk wel aan bod. Want de Nederlandse bank en de minister die moeten wel de verklaring van geen bezwaar afgeven.
Ja.
Dus
hoe
dat is een heel proces dat eraan vooraf is gegaan voor de definitieve besluit mocht worden genomen.
Want dat betekent dus dat de Nederlandse staat en de toezichthouder, de Centrale Bank van Nederland, de Nederlandse Bank, dat die moeten zeggen, wij gaan akkoord met een overname door dit trio.
Nou, ze moeten er zijn technisch gezien drie toetsen die ze moeten uitvoeren. De A-toets, de B-toets en dus de C-toets. Maar A-toets betekent dus dat de Nederlandse bank moet kijken. Hoe zit het met die bank? De bank die overgenomen wordt, maar ook de banken die over gaan nemen. Dus de
kopers.
Hoe zijn die banken? Hoe zitten die in elkaar? De tweede toets, de B-toets, is het toezicht. Wordt door deze fusie ons toezicht bemoeilijkt? En de C-toets, dat is de toets van de minister uiteindelijk, de minister van Financiën. Die gaat over wat zijn nou de consequenties voor de financiële sector, voor het systeem in ons land. En daar is eigenlijk, althans zo hebben wij het als commissie vastgesteld, daar is toch heel veel misgegaan met die toetsen. Omdat onder invloed van Anton Veneta, zeg maar, en de richtlijn die daarna gekomen is, eigenlijk het idee was, ja, wij kunnen het niet tegenhouden. Wij kunnen het niet tegenhouden. Dus was het idee bij minister Bos, als de Nederlandse bank zegt, die A- en die B-toets, die zijn in orde, dan ga ik niet moeilijk doen.
Dan krijgen jullie van mij C.
Terwijl C op dat moment al heel essentieel was om dat heel goed te gaan onderzoeken. Hoe zit de financiële wereld internationaal in elkaar? Hoe zijn die banken zelf gefinancierd? Hoe hebben die geld, bijvoorbeeld Fortis moest dat geld voor die fusie contant betalen.
Wat was het ook weer? 20 miljard? 25 miljard?
24 miljard.
Ja.
24 miljard. Dus al dat soort aspecten hadden veel dieper onderzocht moeten worden. Maar daar zaten een aantal vraagtekens. En Welling noemde dat de gaatjestheorie. Hè, zo is dat gaan worden. De gaatjestheorie. Er zitten wel gaatjes, maar die gaan we oplossen.
Die gaan we vullen.
We voorwaarden aan stellen. En dan is dat onze rol, is daarmee klaar.
Ja, en Bos en Welling hielden elkaar een beetje. Ja. Want Bos zat te wachten op een nee van Welling.
Ja.
Als Welling, dat was een beetje de. Ja. Als Welling nou zegt, dit lijkt me niet goed, dan durf ik het ook te zeggen. Groening probeerde ondertussen Bos steeds te bellen en te pakken te krijgen. En die hield afstand tot Groening.
Niet.
Die had er geen zin in. Ja. En, want Groening wil echt kom op, grijp in, dit mag niet gebeuren.
Ja. Ja.
He, dus het was echt even heel spannend. Maar nogmaals, omdat ze toen bij Anton Venita zo agressief hadden geroepen... je niet bemoeien. Dan moeten wij dit ook toestaan.
Het beste bewijs hoe slecht het gegaan is met die toetsen... is gewoon als je kijkt naar de ontwikkeling
Hoe lang heeft het geduurd voordat we erachter kwamen... Fortis heeft dat geld helemaal niet? Ze komen hier gigantisch door in de problemen.
Nou, dat zag toen je de eerste kraakjes zag in het hele systeem... dat banken gewoon onder druk konden staan. Waardoor de koers van Fortis onder druk kwam te staan. Daardoor konden ze geen aandelenemissie doen tegen een beetje... en moesten ze veel te veel aandelen uitgeven. En op dat moment werd wel duidelijk... dat de financiering van deze hele deal gewoon onder problemen kwam.
En de oorzaak daarvan was dan weer de kredietcrisis?
De kredietcrisis
in Amerika.
Was daar, ja. Zomer 2008 had je die twee banken in Amerika... Hè, die wat relatief kleinere banken, herinner ik me. Maar die kwam toen al op stoom. In de zomer van 2008 begon daar al van alles te schuiven.
Van de hele overname zag je al de eerste problemen naar boven komen drijven. Ja. En eigenlijk, op het moment dat ze bezig waren om de boel te financieren... viel de markt eigenlijk al een beetje in elkaar.
En toen vroeg Maurice Lippens toen op enig moment...
Zeg even,
toen de president-commissaris van Fortis, die ook heel trots was en zo... maar die vroeg toen aan Jean-Paul Vautrin, de CEO, ex-ABN AMRO... was ook een soort revanche-achtig gevoel achteronder. En toen vroeg hij, herinner ik me nu opeens weer... sturen wij niet een schip... vol met goud beladen een zware storm in. Ja. Dat was toen in september 2008 een beetje in die buurt.
En maar toen viel ook al heel snel Lehman om in september 2008.
Ja, precies. Dus het was allemaal zo'n beetje in die tijd. Dus die vraag ook. En je ziet dat schip zo voor je, volgeladen met goud. Ja. Hè, de ABN AMRO. En dan die storm die eraan komt. En gaan we dat
ze hebben geen interim dividend uitbetaald hè, toen in die tijd. Dus het was een hele zwaar signaal aan de markt.
Toen haakte het
ze betalen geen dividend uit. Wat moet dat worden? En de toezichthouder in België. Van de CBFA, zo heet die club, daar. Die had grote mot met Wellink. Dus die konden elkaar ook weer niet velen, zeg maar. En daar zit je dus met het probleem. Wellink als Nederlands toezichthouder... die vraagt aan de Belgische toezichthouder... hoe zit dat nou allemaal? Dan zeggen ze, heb jij niks mee te maken, joh.
Het klinkt alsof de ratio ver weg is in dit alles. Het gaat vooral ook om ego's.
Ja, emotie, tuurlijk, ja.
Ja. Ja, vooral bij Fortis was de ego het grootst. En ik denk dat Santander het meest rationeel naar de hele business heeft gekeken. En dat was ook de lachende derde.
Die heeft ook het makkelijkst gehad eigenlijk.
Die heeft, en die heeft ook het meest eraan verdiend. Die kwamen na de hand wel uiteindelijk in de problemen. Maar dat was na een tiental jaren pas. Maar op dat moment waren zij degene die echt met kop en schouders boven de rest uitstaken.
Jeroen, waarom is het eigenlijk niet gelukt om ABN AMRO met ING te laten samengaan?
Ja, daar zat ook een hoop, zoals ik het heb gereconstrueerd, emotie. Hè. Dus er was, want de toezichthouder, Nout Welling, toen was daar voorstander van. Die zag dat helemaal zitten. Hè, want dan krijg je in Nederland, de grootste bank van Europa was het geloof ik, of voor één na of zoiets. Het was echt, Maar zoals ik het heb gereconstrueerd, Michel Tilman was toen de CEO van ING. En hoe heette de president-commissaris ook alweer van ING? Dat was toen Herk Streuter, hè, de oude Shell-baas. En de president-commissaris van ABN AMRO was die Amerikaan. Wiens naam ze nou even ontschoten is. Maar goed. En die op een gegeven moment in dat spel van wie wordt wanneer de baas. He, dus het was dus Groening stelde dan voor dat Tilman de eerste 2 jaar geloof ik mocht doen. En dan ging hij daarna nog een heel stuk doen. Maar daar zat heel veel spanning op. Groening werd binnen ING gezien als een straatvechter. Dus daar was heel veel sentiment ook omheen. En wat ik me herinner, want dat was lastig om dat goed gereconstrueerd te krijgen. Uiteindelijk zijn ze daar gewoon niet uitgekomen. Het duurde allemaal veel te lang ook. Groening had, er was haast nodig, dat hele TCI-verhaal speelde. En de koers zat onder druk. En we moeten nu. En Tilman moest zijn achterban meekrijgen. Dat lukte ook maar half. Dus uiteindelijk is het gewoon niet tot stand gekomen.
ING is zelf afgehaakt zelfs.
ING heeft op hem zich klaar.
Tilman heeft laten weten, we doen het niet.
Ja, toen was
klaar.
Ja.
Maar inderdaad, onderliggende idee was ING.
Maar ook omdat ze ook een onderdeel was dat Groening op een gegeven moment ook, terwijl hij met ING aan het praten was, ook met Barclays ging praten. Want hoe gaat dit aflopen? Dus ik ga nog een traject inzetten. En daar kwamen ze bij ING op een gegeven moment ook weer achter. En heel veel gedoe. En toen hebben ze inderdaad zelf gezegd van we doen het niet, punt.
Fortis komt door de kredietcrisis in zwaar weer. Daarop maakt de Belgische bank in oktober 2008 bekend dat ze haar ABN AMRO onderdelen gaat verkopen aan de Nederlandse staat. Jan, hoe werd dit nieuws in Nederland ontvangen? Want ik kan me niet echt paniek herinneren in de Tweede Kamer.
Nee, ik ook niet. Kan ik mij absoluut niet herinneren. Het punt was wel dat wel het idee, ook in de Tweede Kamer, bij mijn weten was dat ja, Fortis is een wat zwakke bank, heeft een zwakke positie. Dus op zichzelf is het misschien gelukkig als Fortis dat ook inziet en maatregelen wil treffen. Maar het heeft niet meteen tot alarmbellen geleid.
Als we kijken naar die ondergang van ABN AMRO, de ooit grootste bank van Nederland, is die helemaal aan Groenink toe te rekenen? In hoeverre is die ondergang hem toe te rekenen?
Ik vind het te makkelijk om Groenink daarvan de schuld te geven. Die zit ook in dat systeem. Feit is wel dat Groenink, wat mij betreft feit, ja, by far de slimste jongen van de klas is. Maar daarmee ook de capaciteit om te luisteren vaak ontbeert. He, dus, en om een goede leider te kunnen zijn, moet je ook echt luisteren.
Want door zo slim te zijn, denk je, ik weet het beter, ik luister niet naar.
En hij wist het ook eigenlijk altijd wel zo'n beetje beter. Mm. Maar over hem zit er een gat tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. En in vorige eeuw kon je er net mee komen. Maar in deze eeuw zeggen mensen, als jij niet naar mij luistert, dan luister ik ook niet naar jou.
Corné, jij was toen analist, belegger. Was die overnamestrijd, was dat het onderwerp, het gespreksonderwerp van de dag bij jullie op kantoor?
Ja, nou, ik denk in de hele markt, als je met beleggers spreekt, dit was echt wel een van de grote dingen op dat moment. En dat überhaupt dat het mogelijk was, dat had je nooit voor mogelijk gehouden. Want dat ABN AMRO werd overgenomen, het werd toch wel gezien als de bank. En niet qua winstgevendheid was het niet zo'n succes. Maar wel qua grootte was het echt, we zeiden het net al, top 15 van de wereld.
Maar op wat voor toon werd er dan over gepraat bij het koffiezetapparaat?
Het ongeloof dat dit gebeurde, dat de bank zomaar gewoon als een prooi werd opgegeten en in drieën uiteengereten.
Ook een beetje leedvermaak misschien?
Nou ja, god, ik denk dat niemand ooit enig medelijden met de echte bankiers op de Zuidas heeft. Dat hebben ze denk ik ook over zichzelf afgeroepen met alle arrogantie die ze altijd uitstralen. Dus wat dat betreft, maar echt leedvermaak niet. Ja, we deden ook gewoon zaken met ABN AMRO. Dus je kent wel de mensen die bijvoorbeeld op de equity desk bij ons, bij hun zaten. Daar sprak je dagelijks mee. Dus dat was niet echt leedvermaak. Nee.
En dat was ook trots, hè? Dat is altijd dubbel. Want ik weet, overal waar je waar was ABN AMRO? In 80 landen, in mijn herinnering even. Hadden ze kantoren, Shanghai, Singapore natuurlijk. Maar overal. En als je ondernemer was, dan was dat wat. Dan kon je daar altijd, jij noemde het al eventjes, dan kon je daar altijd treffen. Dus ook aan de ene kant die arrogantie, maar aan de andere kant ook wel heel trots dat er een Nederlandse bank was die dat merkteken ook, wat je overal in de wereld tegenkwam, wat toch ook een veilig gevoel en een trots gevoel gaf.
Nou, dat is echt een gemis ook, want dat merk je nu bij Nederlandse ondernemers, internationale ondernemers, die konden eigenlijk overal terecht. En dat is nu compleet verdampt, dat is er niet meer. ABN AMRO is niet meer als een schim van vroeger. Maar als je naar Brazilië of Azië, als je daar zaken deed, dan kon je altijd bij ABN AMRO terecht.
Jeroen, hoe hebben die betrokkenen die je hebt gesproken, meer dan 130 zijn het er geweest, hoe hebben die dat toen beleefd? Zij zaten in het oog van die storm.
Nou, vooral als de meeste, de reden waarom bijna iedereen ook meedeed in de tijd om op of de recordbasis met mij te praten, was toen ook het enorme verdriet eigenlijk. Dat, en ook wel het groeiende besef van jeetje mina, wat hebben we uit onze handen laten vallen? Dus dat is toch denk ik, als je deze vraag nu zo stelt, verdriet. Verdriet. Van We zijn allemaal slim. We zijn de slimste jongetjes van de klas. Hè? Jongetjes ook allemaal, ook weer zoiets. Maar goed, allemaal slimste jongetjes van de klas. Hoe is het toch mogelijk dat we met al die slimheid niet in staat zijn geweest om dit overeind te houden op een of andere manier? Hè? En dat kennelijk toch het sentiment, de emotie, de frustratie het dan toch uiteindelijk wint van slimheid. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke les is. Hè? Dat daar, we kunnen wel vaak, hè, in de economie gaat het vaak over de homo economicus die goed kan rekenen en die altijd optimale besluiten neemt. Dat is gewoon allemaal flauwekul.
Groenink was uiteraard niet blij met het boek. Hij zei daarover het volgende tegenover BNR-collega Paul van Liemt.
Jeroen Smits, zoals ik zei, heeft het roman, heeft het met mijn zin een roman geschreven.
Het is geen historisch verantwoord standaardwerk. Ook al hebben sommigen geprobeerd dat op te plakken. Het is mijn zin is een roman. Het is zijn waarheid. Het is mijn waarheid niet. Ja, het boek staat natuurlijk vol met feitelijke onjuistheden. Maar dat zijn er zoveel dat het niet meer de moeite was om er nog wat aan te veranderen.
Moet je daarmee?
Nee, ik begrijp dat natuurlijk heel goed. Als er een boek over je wordt geschreven, staat het per definitie vol met feitelijke onjuistheden. Want je herinnert je dingen allemaal anders. Het geheugen helpt ons veilig door de tijd. Ik heb met Groenig meteen al gezegd van kom maar door. Ja. He, want er komt nog wel een volgende editie aan. He, er zijn er nu 25 edities geweest. Kom maar door. Wat dan? He, in ieder geval grote dingen. Als er fouten in staan, moet ik die rechtzetten. Maar dat is nooit gebeurd. Tegen mij zegt hij, heeft hij wel eens gezegd. Voor een journalist heb je best aardig werk verzet. Maar eigenlijk is het natuurlijk belangrijk dat op een gegeven moment 2, 3, had hij het ook over, mensen erop gaan promoveren. En dan alle stukken, alle agenda's en alles bekijken. Ja. En dan gewoon jarenlang daarmee bezig zijn. En dan pas kan je tot iets van een... En één ding is ook waar. Hè, dat terecht. Hij zegt, het is zijn, dat is ook mijn waarheid. Ik spreek die mensen en destilleer uit dat verhaal, gecombineerd met de jaarverslagen en alle feitelijke informatie die ik heb, één verhaal. En dat is mijn verhaal. Dat is ook zo. En dat niet zijn verhaal is, vind ik alleen maar logisch.
Reden voor paniek is er dan dus nog niet. Maar die ontstaat niet lang daarna wel als de wereldwijde financiële crisis keihard toeslaat. De Tweede Kamer stelt een onderzoek in naar de oorzaken van de kredietcrisis, de problemen die dat opleverde voor Nederlandse banken en de rol van het kabinet daarin. SP'er Jan de Wit wordt de voorzitter van de tijdelijke onderzoekscommissie. Commissie De Wit wil vooral ook weten of de waardering van de Nederlandse Fortis-delen door zakenbank Lazard deugde. De staat betaalde 16,8 miljard euro voor de Nederlandse delen van Fortis, waaronder ABN AMRO. Jullie kwamen tot de conclusie dat de Nederlandse staat ruim 8 miljard te veel betaalde daarvoor. Hoe is die commissie tot dit bedrag gekomen?
Het bleek dat in de eerste plaats Lazard ook niet helemaal op de hoogte was van alle tekorten bij dat hele concern.
Hebben we het over wat voor tekorten?
We hebben het eigenlijk over twee bedragen die dan gekoppeld zijn aan hele moeilijke dingen. De Z-share en de N-share. Dus de Z-share, als ik het mag noemen, was een beetje een verzameling van delen waar men geen raad mee wist. Oneerbiedig uitgezegd, een beetje een prullenmand, zal ik het maar noemen. Daar zaten een heleboel dingen. Daar zat een tekort van 2,5 miljard ongeveer. Dat had Lazard niet gezien. Dus hebben dat gewoon niet goed bekeken. Lazard heeft het ook niet verteld, natuurlijk, aan de Nederlandse bank en ook niet aan Bos.
Nee, want ze wisten,
die wisten het niet. Er zat ook een tekort op het deel van Fortis. Ook zo'n ruim 2 miljard. Dat hadden ze wel gezien, maar daar hebben ze verder geen betekenis aan gehecht. Dus wij kwamen al tot een tekort van ruim 6 miljard. Op het moment dat de deal werd gesloten. Er was een waardering van de bank. Die lag tussen de 10 en de 12, tussen de 12 en de 20 miljard zo ongeveer. Nou, als je dat ervan aftrekt, die tekorten ervan aftrekt, dan zit je met 16 miljard al veel te hoog. Dus dat was onze redenering. Die 16,8 miljard, dat was te veel. Omdat geen rekening is te houden met de tekorten die er waren. Bovendien, en dat kwam later ook natuurlijk, kreeg je hele moeilijke dingen met de herkapitalisaties die plaats moesten vinden. Bleek de Europese Commissie ook nog een maatregel te treffen, waardoor ook extra uitgaven nodig waren. Dus er zijn bedragen onvoldoende meegenomen. Wij kwamen toen in het onderzoeksrapport tot de conclusie dat 16 miljard was te veel. En dat eigenlijk met een bedrag van 30 miljard... dat je daar eigenlijk als kosten of onkosten of verliezen, of hoe je het dan ook wil noemen, dat je daar rekening mee moest houden op dat moment. Dus het was
dat de Nederlandse staat 30 miljard zou verliezen op deze aankoop.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Corné?
Nee, ik heb al die berekeningen destijds niet gemaakt. Ik bedoel, Fortis was een Belgisch bedrijf en dat het onderging, prima. En uiteindelijk, het ging naar de Nederlandse staat. Dus als aandeelhouder of belegger had je er niet veel meer mee te maken. Pas naderhand, toen ze weer naar de beurs toe gingen. Maar dat was weer veel later. Dus op dat moment, ja, je keek ernaar en dacht van, goh, als Nederlandse belastingbetaler schiet ik hier wel wat bij in. Of veel in. Maar als belegger niet meer. als belegger was het een afgesloten hoofdstuk.
Kijk, het was...
Dus dan is voor jou de kous af?
Nou, ik ben wel buitengewoon geïnteresseerd hoe het gaat. Ja. Maar al zakelijk had ik er niks meer mee te maken.
Nou kijk, dat heeft Bos steeds gezegd in alle gesprekken, in alle verhoren die we hebben gehad met hem. Die 16,8 miljard interesseerde mij ook niet. Het is gewoon een onderhandelingsresultaat. Zo noemde hij het letterlijk. Le Terme, die wilde op zijn minst 17 miljard. En Le Terme wilde Fortis behouden voor België. En wij wilden als Nederland ABN AMRO redden. Al was het 20 miljard geweest, dat hadden we betaald. Zo heeft hij gezegd. En dat betekent dus dat die 16 miljard eigenlijk in die onderhandelingen... is dat op een gegeven moment naar buiten gekomen. Zo doen we het.
Heeft die Belg ook nog even helemaal gek gemaakt door op een gegeven moment naar buiten te brengen. We hebben de gezonde delen van de bank.
Gezonde
hebben
we.
Ja. Die rechtvaardigen ook deze prijs.
Ja. Nou ja, het is gewoon een gesprek geweest tussen Le Terme en Balkenende. Die twee hebben het afgemaakt op 16,8 miljard.
Was de schade niet veel groter geweest als het niet was gelukt? Als ze niet tot een deal waren gekomen?
Ja, dat is natuurlijk een hele grote en een hele moeilijke vraag om dat te beantwoorden. Want Fortis stond in feite op kiepen. Daar komt het wel op neer. Dus dan was het... En laten we zeggen, daar zaten aan die 16,8 miljard... daar zaten ook nog 50 miljard... vast aan kortlopende en langlopende leningen. En met name, dus het was 34 miljard kortlopende leningen en 16 miljard langlopende. En die 16 miljard waren een groot risico voor Nederland. En je had ook nog eens een keer de positie van Santander in dat geheel. Santander die wilde er eigenlijk uit, maar kon dat niet vanwege een overeenkomst die met die drie die ze met z'n drieën gesloten hadden. Dus het was een hele tricky situatie hier op dat moment, als het niet gelukt was.
Corné, wat is de grootste fout die is gemaakt?
Ik denk de positie van Nederland was meer van, wij moeten ABN AMRO redden. En dat mag wat geld kosten. Terwijl Fortis of België veel meer was van, ja, we moeten zoveel mogelijk voor België uit deze deal halen. En dat verklaart denk ik wel de scheve verhouding van de opbrengsten versus de kosten. En als jij allebei met dezelfde ding is, we moeten de boel redden, want anders is het schadelijk voor onze beide economieën, dan is dat een hele andere onderhandeling dan dat de ene zegt van, ja, ik wil de schade zoveel mogelijk beperken, en de ander zegt, ik wil er zoveel mogelijk uithalen.
Jeroen?
Nee, voor mij ligt het eerder, we hebben het al even aangestipt, het heilige geloof in marktwerking. Hè? Dus in 2000, het was het ook weer, Anton Venneta, dat was 2004, 2005. 2005, hè? Gewoon de markt, hè? De markt lost het op, de markt gaat het doen, dat moet gewoon. En geen rekening houden met dat Italië is. Hè? Waar een hele andere cultuur, een hele andere waar je bijna geen toegang hebt. Waar je nooit een succes van kan maken. En dan later komt het dan terug. Dus ik denk achteraf, je hebt het net heel mooi. Fantastisch hoe jouw geheugen werkt trouwens, Jan. Geweldig, zo gedetailleerd. Mooi. Ja, mooi. Maar ook met dat ABC, hè, die goedkeuring. Ja. Die drie trapsraket, daar is de fout gemaakt. Uiteindelijk had Wellink, Bos, de moed moeten hebben om te zeggen, deze bank is voor ons te belangrijk. We gaan hem niet verkopen aan dat trio cowboys die de boel uit elkaar gaan scheuren. Want als je iets uit elkaar scheurt, hè, laat ik hem nog een vierde stuk bij Deutsche Bank. Hè, daar gaat er heel veel kapot. Ze hadden toen er was echt dat heilige geloof. Ik herinner me ook nog dat Wouter Bos ergens zei van, ja, maar ik kan, dat zijn toch alle drie gezonde banken. Hè, dus hoe kan ik daar nee tegen zeggen? Terwijl iedereen voelde, Groening voorop, nogmaals, die credits zijn echt, dit gaat gewoon niet goed. Ja. Iedereen voelde het gaat niet goed, maar niemand durfde te zeggen, oké, dan moeten we het ook niet doen. Ja. Ja. En toen hebben ze het door laten gaan. Ja.
Want Fortis was op zich wel een gezonde bank, maar niet met die schuldenlast die ze moesten
vanwege die
aankoop. Ja. Is te groot.
Wat zijn de nog altijd merkbare gevolgen van de ondergang van wat ooit de grootste bank van Nederland was?
Nou, een van de belangrijkste gevolgen voor de Nederlandse economie is dat de gemiddelde ondernemer niet meer heel makkelijk naar het buitenland kan en weet van, oké, als ik naar Vietnam ga, dan zit daar een ABN AMRO en die vertelt me eventjes van, ja, daar moet je op letten. En dat is er niet meer en dat is echt wel gewoon een structureel probleem geworden voor Nederland.
Voor de Nederlandse ondernemers over de grens. Jan?
Als ik het dan even maar beperk tot de rol van de Tweede Kamer, hè, denk dat belangrijk is. Daar is het eigenlijk ook fout gegaan, naar mijn mening. Als je kijkt, de aanbevelingen die wij gedaan hebben, dat waren er in twee tranches, zeg maar, twee rapporten met veel aanbevelingen. Daar heeft de Kamer uiteindelijk, doordat de minister dat netjes in beeld heeft gebracht met een soort matrix, hè, met de maatregelen en de tijd en wanneer gaan we het doen, dat heeft in het begin heeft dat gewerkt. Werden er commissievergaderingen gehouden waarbij gekeken werd, wat doe je met die maatregelen, met die en die en die. En de minister verantwoordde dat. Maar er waren een aantal belangrijke aanbevelingen, bijvoorbeeld de buffers van de banken. De ratio's, zeg maar, de kapitaalratio's. Waar het bij heel veel banken misgegaan is in al die faillissementen en al die banken die omgevallen zijn. En recent, kijk maar naar Credit Suisse. Dat is dus het element van dat de banken niet voldoende vlees op de botten hadden. De kapitaalratio's waren veel te laag. In de tijd van de crisis was het maar 2 à 3% was dat. Ja. Wij hebben toen bepleit, in het eerste en in het tweede rapport, dat die ratio's minstens naar 10 tot 16% zouden moeten gaan. Dat was fors en dat moest dan niet in één keer, maar dat zou dus wel geleidelijk aan moeten gebeuren. En wat je dus ziet is dat dat punt helemaal in de mist is verdwenen van de verhoging van die ratio's, onder invloed overigens van de Europese regelgeving die daar weer een rem op heeft gezet. Dus die ratio's die zijn nog steeds tricky, laat ik het zo noemen.
Maar die bankenbuffers die zijn toch veel hoger dan?
Die zijn nu hoger, maar wat we dus bijvoorbeeld bij Credit Suisse weer hoorden, althans in de commentaar die ik op de radio en op de televisie gehoord heb, is dat die ratio's eigenlijk nog niet hoog genoeg zijn om alle klappen goed te kunnen opvangen. En daar heeft eigenlijk toch de Kamer het mes in het varken laten steken, zeg maar. Dat niet strikt genoeg is gekeken van hoe staat het financiële stelsel ervoor? Hoe zit het systeem op dit moment in elkaar? En dat betekent dus dat een aantal aanbevelingen die zijn een beetje verdwenen. En dan komen er verkiezingen en dan komen er andere woordvoerders financiën.
En dan komen er andere problemen die dan weer
komen
groter
andere
zijn.
Problemen en dan raakt dat collectieve geheugen, zeg maar, dat raakt kwijt. En dat is buitengewoon jammer. Dat vind ik een van de grootste missers die een consequentie zouden eigenlijk moeten zijn van het onderzoek naar dit hele gebeuren rond ABN AMRO en rond het financiële stelsel. Dat onvoldoende de aanbevelingen die gedaan zijn, onvoldoende in de praktijk zijn omgezet.
Is er onvoldoende financiële kennis in Den Haag om zoiets goed tot een goed einde te brengen?
Nou, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de ambtenaren die onderhandelingen gedaan hebben. Daar waren, voor zover ik dat heb kunnen beoordelen in de getuigenverhoren, hele kundige ambtenaren.
Maar hoe kan het dan dat die informatie niet op de juiste plek terechtkomt?
Dat is een kwestie. Dat is nou precies wat ik bedoel met het niet goed georganiseerd zijn van de onderhandelingen, van de gesprekken en het doorsturen van informatie naar boven. Daar is het ook voor een deel fout gegaan.
Ik voel natuurlijk een enorme tijdsdruk op, hè? Het is niet zo van, we gaan eens even rustig alles tot ons nemen. En het was echt dagenwerk, toch?
Ja. Ja. Nee, dat klopt.
Ja, maar als ik jou nu de vraag stel, heeft de politiek iets geleerd van dit alles? Dan proef ik, ook al eerder dit jaar vielen er weer banken om. In Zwitserland kocht UBS noodlijdende Credit Suisse om een dreigende bankencrisis te voorkomen. Dan zeg jij, niet voldoende geleerd?
Nee. Ja, dat ben ik echt van mening. Ik heb dat nogmaals ook. Ik ben een keer gehoord in de Tweede Kamer in 2018. Dus toen alles al. Dus
het stof was neergedaald. Ja. Toen het stof was neergedaald.
Maar dat vond ik dus een goed initiatief van de Kamer. Maar toen zaten er nog Henk Nijboer bijvoorbeeld, PvdA, die traditioneel de woordvoerder was. Er zaten nog een aantal woordvoerders in die er van wanten wisten. Maar ja, dat is helemaal verdwenen. En dat vind ik, dat is echt een verwijt dat ik de Kamer maak. Wat ik gezegd heb, ze laten het mes in het vark steken. Wij hebben bepleit, Kamer, houd de vinger aan de pols. En je hebt de middelen en de financiële middelen heb je daarvoor om zelf onderzoek te doen als je dingen belangrijk vindt. Je kunt de commissie instellen, een deskundige raad, noem maar op. Die middelen zijn, als het om de financiële systeem gaat en het financiële stelsel, de gezondheid daarvan, zijn onvoldoende benut, naar mijn idee.
Corné wil al een tijdje heel graag inspringen.
Ja, ik hoorde namelijk het voorbeeld over Credit Suisse. En daar was de Tier 1 ratio daadwerkelijk boven de 15%. Dus dat was het probleem niet. Ook liquiditeitsratio's waren op orde. Het probleem is alleen als een gemiddelde Arabier denkt van, nou, ik haal mijn paar miljard daar eventjes weg en dat doen ze allemaal, dan is die bank leeg. De bank gaat altijd tekort aan een gebrek aan liquiditeit. En als het met zulke grote bedragen gaat, als bij Credit Suisse, dan gaat het hard. En daar gaat de bank door een failliet. Zeker dus daar hebben ze wel degelijk de lessen geleerd om die liquiditeitsratio's en die solvabiliteitsratio's echt op orde te brengen. En dat zie je ook in Nederland. Dus de lessen zijn wel geleerd. Alleen ja, als de kudde op hol slaat, dan hou je dat niet tegen.
Nou, misschien nog even in aansluiting ook op wat Jan over zeg maar, de relatie tussen banken en de politiek. Waar ik wel moeite mee heb gehad. Op een gegeven moment vond de politiek het heerlijk om bankiers de schuld te geven van alle ellende in de wereld. Hè. Dat was een consequent gegeven. Hè. Of het nou over bonus hier weer ging en dat gedoe. Nou, iedere keer de bankiers kregen echt overal de schuld van. En dat dan vond ik ook vanuit. De politiek heeft ook boter op het hoofd. Want die hebben op een gegeven moment, in de jaren 90, hè, hebben ze de ruimte gemaakt voor banken te liberaliseren, te dereguleren. Ga maar avonturen beleven. Hè. Dus daar zit ook wel een belangrijke les. Hè, en die heb ik al eerder even aangestipt. Maar het is ontzettend belangrijk dat je, juist ook als het over banken gaat, dat een overheid en banken, dat daar een afstemming plaatsvindt. Ja. Hè, dat daar ruimte is om te gunnen, om te luisteren, om een gemeenschappelijk belang te definiëren. En dat is heel lang is dat er niet geweest in de jaren 90 en de eerste 10 jaar van deze eeuw. En dat heeft heel veel schade aangericht. Ja.
Corné, de val van ABN AMRO heeft ook tot iets anders geleid, namelijk jouw acteerdebuut.
Nou ja, ik had de zaak meegemaakt als analist, als belegger, als lezer van het boek De Prooi. En toen kwam de film voorbij en daar zochten ze figuranten. En dan dacht ik, dit kan ik niet missen. Ja. En toen kwam ik daar op de set en toen zeiden ze, ja, maar jij bent geen bankier, je mag fotograaf worden. En steeds. Het was een briljante dag om te doen, maar nooit meer.
Nooit meer? Het geen vervolg geven.
Zo'n figurantenrol is niks voor mij.
Jeroen, overweeg je nog wel eens een vervolg te schrijven op De Prooi?
Nee, niet op De Prooi. Nee, dat is ergens al geschreven. De staatsbanken, Pieter Kouwenberg. Het hele verhaal van Zalm. En enfin, de hele naslet daarvan. Een prachtig boek. Dus dat is al gemaakt. Nee, zeker niet. Nee, het was heerlijk om te doen. En ik heb een half jaar, denk ik, bijna iedere nacht over Rijkman Groenink gedroomd.
Was dat leuk, ja?
Nou ja, weet je, als je zo'n boek schrijft, en misschien herkent Jan dat als je met zo'n. Want je bent ook maanden ermee bezig geweest.
Vier jaar.
Ja, dus maar echt intensief ook.
Ja.
Maar heb je dan ook dat je dan. Dan wordt het een obsessie, toch? Dan kan je bijna niks anders meer dan die puzzel willen leggen. Hè, en op zoek naar dat ene stukje wat nog ontbreekt.
Ja. Nee, dat is wel waar. En ik ben toen door de fractie van de SP vrijgesteld om dat helemaal te doen. Daar heb ik dus 4 jaar de tijd voor gehad. Hè. Dus liep eigenlijk van 2009.
Fulltime 4 jaar?
Ja. En het probleem, dus wat ik steeds zo frustrerend vond, dat is dat elke dag lag op mijn bureau weer een stapel van nieuwe persberichten, nieuwe artikelen, allemaal over die financiële wereld. En dat
het hield niet op.
Dat ging maar door. Dat
ook gedroomd door. Over Rijkman Groenink?
Nee, dat nog nooit. Dat kan ik met de hand op het hart. Dat heb ik niet gedaan.
Nee, kan je iets meer voorstellen dat iets een obsessie wordt? Ja, ja. Dus ik vond het helemaal niet vervelend. Het was gewoon willen begrijpen wat er aan de hand was. Ja.
Dank jullie wel dat jullie die tijd weer met ons wilden herbeleven. Dank je wel. Ik ben Annette van Soest. En je luisterde naar een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. ABN AMRO, van jager naar prooi. Je hoorde Jeroen Smit, auteur van het boek De Prooi. Jan de Wit, oud-Tweede Kamerlid voor de SP en voormalig voorzitter van Commissie De Wit. En Corné van Zijl, beursanalist bij Cardano en vaste stem van BNR. Luister ook de andere afleveringen. Je vindt ze allemaal in je podcast-app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.